Dames, heren, het is 8 uur, zelfs 45 seconden na 8 uur. Raadsleden, van harte welkom. Zonder jullie zou het geen raadsvergadering zijn. Collegeleden, welkom. Ambtelijke bijstand, van harte welkom. De kijkers op internet, maar natuurlijk ook bij UPC, is het 45, geloof ik, of 44? 46. Ook de kijkers via UPC, echt aan te raden. Maar daar weet ik het nummer niet van. Oké, doen we de volgende keer ook bij KPN. De steunfractieleden, van harte welkom. En de mensen op de publieke tribune of aanstaande bruidslieden, van harte welkom. Ja, en één keer goed geraden. Mevrouw Kamminga heeft zich afgemeld voor deze avond. Dan ben ik nu toe aan agenda punt 2. Het vaststellen van de agenda. En ik stel ook vast dat mijn dierbare hamer er niet is, maar dan zal ik het met mijn overgewicht moeten doen. Vaststellen agenda, wie? Ja? Ik zou hem zelf, maar de heer Van Gelder kan dat uitstekend ook doen. Meneer Van Gelder, ik kan het zelf ook doen hoor. Ja. Oh, nee, nou, de heer Van Gelder heeft een aantal technische vragen gesteld over het evenementenbeleid en het geluid. En die vragen moeten beantwoord worden door RUD. Want het gaat er namelijk vooral om hoe we dat nu gaan meten en hoe we dat gaan handhaven. En geluid doet het RUD. RUD heeft tot op de dag van vandaag daar geen antwoord op gegeven. Simpelweg omdat ze het op dit moment nog niet kunnen. En ze verwachten het wel komende week te doen. Omdat dat van een buitengewoon vitaal onderdeel is van het evenementenbeleid. Want als je iets doet, moet je het ook goed kunnen handhaven. En moeten ook degenen die een evenement organiseren weten van tevoren waar ze aan toe zijn. Zou ik uw raad willen voorstellen om dit agendapunt pas te behandelen wanneer wij alle informatie hebben die de heer Van Gelder gevraagd heeft. Kunt u daarmee akkoord gaan? Dan is hiermee de agenda vastgesteld en het pepermuntje is op.
Ja. Nog een aanvullende vraag erop. Dank u wel, voorzitter. Wanneer dat vergunningstelsel ingaat, gaat dat dan per moment in een jaar na die tijd of twee jaar na die tijd?
Ik zou het een jaar. En het stuk zelf staat een jaar na de vaststelling. Alleen staat er nu even een verkeerde datum in. Ja. Maar ik stel voor om dat een jaar na de vaststelling te doen, zodat iedereen daar aan kan wennen.
Voor 2024 geen belemmeringen?
Juist.
Dank u wel.
Dat is dan de consequentie.
Dank u wel.
Helemaal officieel mocht dit wel niet bij het vaststellen van de agenda. Agenda punt 3, vaststellen besluitenlijst, raadsvergadering 30 januari, kennis nemen van motie en toezegging. Wie wil er iets over agenda punt 3 zeggen? Agenda punt 4, heeft zich niemand gemeld voor het vragenrecht. Dus dat betekent dat we die ook nu behandeld hebben. Er zijn geen mededelingen van het college. Zijn we aan de informatie uit het college, de besluitenlijsten en de brieven aan de raadsfracties tot 31 januari. Wie? Dan concludeer ik dat we tevreden zijn over deze brieven en de afdoening. Agenda punt 7, lijst van ingekomen stukken. Bij agenda punt 8, waar we toe zijn aan de stemming, wil ik u nog even attenderen dat de heer De Groot een brief heeft gestuurd aan de raad met het verzoek om uitstel van het besluit te doen. Ik heb beloofd, als het goed is heeft u de brief gezien, ik heb beloofd om dat onder de aandacht te brengen. Dat heb ik hiermee gedaan. Dan zou ik aan u willen vragen, wie wil er een stemverklaring of een ordevoorstel doen? Een stemverklaring over 8, en dat gaat gebruik 2 percelen grond tussen Groningweg 21 en 23. Nee, dan kunnen we gaan stemmen. Dan zou ik nu willen vragen om agenda punt 8, gebruik 2 percelen grond tussen Groningweg 21 en 23 in Eelderwolde. Een unanieme raad om het collegeverzoek te steunen om wel bedenkingen te hebben. Agenda punt 9 gaat over de programma Duurzaamheid gemeente Tinalo. Daar hebben we de vorige keer over gediscussieerd. En we hebben vooral gediscussieerd over de onmacht die we voelden vanwege de cijfers. Daar heb ik een motie voor langs zien komen. Dat is de motie 2024-3 Magielsen en anderen. Ik zou aan mevrouw Magielsen even een toelichting willen vragen en daarna aan de anderen of ze nog een aanvulling hebben op de toelichting en daarna de vragen. Mevrouw Magielsen.
Dank u wel, voorzitter. Tijdens de laatste beraadslagingen over het programma Duurzaamheid zijn er opmerkingen gemaakt over de CO2-monitor die met twee jaar terug onze resultaten laat zien. Nou willen we die CO2-monitor helemaal niet afschaffen, maar de behoefte aan concrete en meetbare doelen, die was voelbaar in de raadzaal. En dus hebben we gemeend met een paar raadsleden, de heer Smits en de heer Van Os, even de koppen bij elkaar te steken. En in tweede instantie ook de heer Van Gelder ook. Hebben de koppen bij elkaar gestoken. We hebben eerst gekozen voor een variant die nog innovatiever was. Maar hebben nu gekozen voor deze variant. Om het college op te roepen een aantal concrete, meetbare doelen te maken, zodat we onze ambitie nog beter kunnen kwantificeren en wellicht een snelle aansluiting ook kunnen vinden bij bijvoorbeeld een programma als Nijbegun. En vandaar deze motie. Ik denk dat ik daarmee de grote lijn heb
verteld. Willen de mede-indieners, de heer Smits, de heer Van Os of de heer Van Gelder het nog aanvullen? Als dat niet nodig is, dan wil ik graag vragen of er nog vragen zijn aan de indieners over motie 2024-3. Ja, de heer Dijkstra.
Ja, twee eigenlijk. De eerste is, het gaat nu toch ook om dingen die we zelf kunnen meten, hè, voor de duidelijkheid. En niet afhankelijk zijn van monitoren die met lange vertraging pas beschikbaar komen. En het andere is de termijn niet wat kort gesteld?
Mevrouw Magielsen.
Nou, het gaat inderdaad om ambities die we zelf hebben. Denk bijvoorbeeld, ja, ik noem maar iets uit de losse pols, maar dat we formuleren hoeveel daken we nog willen beleggen met zonnepanelen of hoeveel we er op boeren meekrijgen om hun staldaken te bekleden. Dan heb ik het alleen over zonnepanelen, maar er zijn nog heel veel andere doelen te formuleren ook. Maar dingen die we zelf kunnen meten en die we zelf inzichtelijk maken. De termijn was inderdaad, we willen wel graag de druk op de ketel houden en zeggen, in ieder geval hebben we het nu gehouden bij terugrapporteren voor het zomerreces. Hoeft nog niet te betekenen dat alles in kannen en kruiken is, maar wij stelden ons, misschien wat naïef, maar een werkvorm voor in de zin van wellicht een raadstafel, waarbij raadsleden of steunfractieleden die juist op dit onderwerp heel erg thuis zijn, aangevuld met ambtenaren of wellicht andere deskundigen, een sessie kunnen beleggen en kijken, nou, waar kunnen we iets kwantificeerbaars aanhangen voor onszelf. Dus wellicht hoeft het helemaal nog niet zo lang te duren om iets concreets te maken.
Nee, als ik het goed versta, dan ten overvloede, u laat het initiatief hiervoor wel bij het college liggen.
Ja, dat is het verschil met de eerste versie van de motie die u gezien heeft.
De wethouder. Oh nee, sorry, de heer Van Os. Het kan niet echt een vraag zijn aan...
Nee, maar even ter aanvulling op. Kijk, het is ook aan ons om een kaderstellende rol te pakken in deze. En volgens mij het formuleren van doelstellingen is de rol pakken van kaderstellend. Dus ik denk dat wij ook niet helemaal moeten blind varen op wat het college wil. Wij moeten ook onze eigen rol daarin pakken. En ik denk dat we daar ook gewoon een rol en het mandaat voor hebben om dat te doen.
De heer Middendorp.
Ja, ik zoek er nog wel eventjes naar hoe ver ga je dan als raad, hè? Want een raad is kaderstellend. En ik hoor mevrouw Magiels van Leefbaar Tinalo aangeven dat we moeten nadenken over op welke daken moeten er wel zonnepanelen en welke niet. Ja, ik denk dat je dan heel gevaarlijk dichtbij het werk van het ambtelijk apparaat komt. Dus daar zou ik nog wat enige toelichting op willen.
Mevrouw Magiels.
Ja, dat is altijd het nadeel van als je een voorbeeld noemt, dat dat dan meteen onderwerp van discussie wordt. Ik noem maar iets om duidelijk te maken wat de kwantificeerbare doelen zou kunnen, wat het zou kunnen zijn. Ik vind dat we dat in de vorm die het college organiseert zouden moeten bespreken van wat zou dan een kwantificeerbaar doel zijn.
Ik kijk nog even, jij blijft nog even kijken.
Nou, mij ontgaat dan een beetje de zin van de motie. Want volgens mij treden we nu op het gebied van het dagelijks bestuur van de gemeente. Dus ik zoek nog steeds een beetje wat de meerwaarde van deze motie is ten opzichte van het dagdagelijkse werk van het ambtelijk apparaat.
De laatste keer, mevrouw Magielsen.
Nou, gehoord hebbende de discussie de afgelopen keer, hebben we tegen elkaar gezegd, we willen meer meetbare doelen. En de CO2-monitor die 2 jaar terug, of gegevens oplevert van 2 jaar terug, hartstikke waardevol, maar niet om het stuur op te richten. En als wij aan het stuur willen zijn, dan zouden we moeten kijken of we doelen dichterbij in onze eigen gemeente kunnen formuleren waar we op willen sturen.
Helder. De wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. De motie is afgestemd met het college en wij kunnen ons daarin vinden, zowel in de termijn als in de oproep. En volgens mij ziet de oproep er voornamelijk toe om ook de denkkracht van de raad te gebruiken.
Als hoeder van het dualisme? Nee. goed, ik begrijp dat hier grote overeenstemming over is. Mag ik de motie nu in stemming brengen van u? Of zegt u, we hebben meer discussie nodig? Dan wil ik graag motie 2024-3 Magielsen en anderen over de concrete doelen van het duurzaamheidsprogramma, concretiseren van de doelen. We hebben een unanieme raad. Daarmee is deze motie aangenomen. Dan lijkt het, maar je weet het natuurlijk nooit, dat maakt het ook spannend, dat de evaluatie 2023 programma Duurzaamheid gemeente Tinalo, agenda punt 9. Wie wil daar een stemverklaring over afleggen? De heer Van der Poel. Ik zie alleen de heer Van der Poel. De heer Van der Poel.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van Tinalo nu vindt dat de duurzaamheidsopgave een gezamenlijke opgave is. We bereiken ambities alleen door samen te werken en bewustwording, kennis en draagvlak te creëren. Communicatie, participatie en educatie is voor de uitvoering van dit duurzaamheidsbeleid dan ook essentieel. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moeten we verder aan de slag. Het feit dat we nu de groenste gemeente van Nederland zijn, dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Wellicht moeten we een aantal doelstellingen herformuleren en we moeten nog veel stappen maken en willen erop hameren de doelen niet naar beneden bij te stellen. maar juist een stap extra te doen. Laten we in Tinalen nu eens voorloper zijn en dan ook zorgen dat de bereikte doelen goed meetbaar zijn. En ik krijg nu net nog een appje van mijn steunfractielid dat we het vooral smart moeten maken.
Het woord smart staat ook in de net aangenomen motie voor de duidelijkheid. Dan wil ik graag overgaan naar de stemming over de evaluatie van het programma Duurzaamheid. Ook deze is unaniem aangenomen. Agenda punt 10. Ons stembiljet wordt steeds onhandelbaarder. En wij hebben samen met een aantal andere gemeenten gevraagd of wij een experiment mogen gebruiken. Om te voorkomen dat we halve telefoonboeken of gouden gidsen als stembiljet hebben. En dat het in één oogopslag duidelijker wordt dan nu. Daarvoor is er toestemming van de Raad nodig en dat wordt u bij agenda punt 10 gevraagd om deel te nemen aan het experiment van het ministerie. Wie wil daar een stemverklaring over afleggen? Dan kunnen we nu gaan stemmen over het stemexperiment. Een unanieme raad. Agenda punt 11. Deelname gemeenschappelijke regeling Drents Archief. Er zijn een aantal nieuwe regels op ons afgekomen. De archiefwet. En wij zijn verplicht een aantal dingen te regelen. Dat is niet dat ons hele archief overgaat. Maar dat is wel dat wij een aantal zaken gegarandeerd moeten kunnen. Dat kan het makkelijkst met het Drents Archief. En daarom ligt agenda 11 voor. We nemen er al diensten van af, maar laten we dit formaliseren. Wie wil hier een stemverklaring over afleggen? Dan wil ik graag agenda punt 11 aan de orde stellen. Dan kunnen we nu stemmen. Ook hier hebben we een unanieme raad. De gemeenschappelijke regelingen veranderen. We hebben er al verschillende gezien en we zullen er nog verschillende blijven zien. Doel is meer inspraak van de raad bij al die veranderingen. Het zijn regelingen die ook op rijksniveau veranderd worden. Daardoor hebben we aanpassingen nodig. De eerste die voor ligt is die van de GGD. Agenda punt 12. Wie wil hier een stemverklaring over afleggen? Dan stel ik voor om te gaan stemmen over agenda punt 12. Dank u wel. Agenda punt 13. Die samenhangt ook met de GGD in en ook een aantal dingen veranderd. Wie wil een stemverklaring over agenda punt 13? Als niemand dat wil, dan kunnen we overgaan tot de stemming. Is unaniem. Dan hebben we een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor het recreatieschap Drenthe. Ook daar bent u degene die de verandering moet goedkeuren. Wie mag ik hier een stemverklaring over vragen? Als dat niet zo is, kunnen we overgaan tot stemming bij agenda punt 14, wijziging gemeenschappelijke regeling recreatieschap Drenthe. Unaniem, dank u wel. Daarbij is die aangenomen. Landgoed het Hoge Veld is een manier om onze natuur te vergroten en is ook een manier om ons landschap te verfraaien. Vandaar dat het college hier positief in staat Maar u bent degene die het bestemmingsplan kan wijzigen en niemand anders. Het college stelt u ook voor om de natuurdoelen en de landschapsdoelen te ondersteunen en daarmee het bestemmingsplan te wijzigen. Wie wil hierover een stemverklaring afleggen? Dan stel ik voor om over te gaan tot de stemming. Agenda punt 15, bestemmingsplan landgoed Het Hoge Veld. Ook daar is die unaniem. We hebben deze avond geen inspreker. Agenda punt 17 is nog niet compleet. Zijn we toe aan agenda punt 18... Het vaststellen van het reglement van orde voor de Raad van Tinalo 2024 en verordening van de raadscommissies. Dit is een uitvloeisel van een, weliswaar niet unaniem, maar een eerder genomen besluit om dit op deze manier vast te stellen. Op deze manier is enigszins prematuur, maar wel om het vast te stellen en om het hier in de Raad nog over te hebben. Een doel van de bespreking is om onderling in debat te gaan. Zoals tegenwoordig een modewoord is, op overeenstemming gericht overleg. Dat is het doel. Mochten er vragen zijn die op dit moment niet te beantwoorden zijn of waarover er wat langer nagedacht moet worden, dan worden die opgeschreven door de Griffie. En daar zal het kleine slimme groepje wat u heeft samengesteld, zal daarop de antwoorden gaan geven. Het proces is, zoals u weet, begeleid. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest. Het is begeleid door Necker van Naam. De eerste commissievergadering, verder geloof ik, de hele raad krijgt voor 27 februari... de antwoorden als we vandaag in een onderling debat er niet uitkomen. En het kleine slimme groepje gaat dan het antwoord geven. Deze week of begin van volgende week. Wie mag ik hierover het woord geven? Dan wordt het een hele lange inleiding voor bijna niks. Gelukkig. Mevrouw Stratmeijer, de heer Van der Born en de heer Smits. Mevrouw Stratmeijer.
Dank u wel, voorzitter. Beter in de microfoon praten, sorry. Ik heb een aantal vragen. De eerste gaan over bijlage 1, het reglement van orde. In artikel 9, lid 1 staat een eindtijd van 22:30. En mijn vraag is dat realistisch? Want we vergaderen nu meestal tot 11 uur en we gaan van twee vergaderingen per maand naar één. Denkt het college dat dat en de mederaadsleden of we dat gaan redden? Als ik het rapport van Necker zie in de bijeenkomst die we hierover hebben gehad, moeten we korter en mondiger formuleren en onszelf ook scherp houden. Dus is een rol voor onszelf weggelegd. Dus eigenlijk is meer een vraag aan de mederaadsleden dan aan het college. Hoe staan jullie hierin? Ik zou het prettig vinden om korter eerder te stoppen. Dat hebben we ook meer tijd voor een nazit. Dat is ook een wens die naar voren is gekomen bij een eerdere bijeenkomst. Dus het lijkt mij zeer nuttig. Maar mijn vraag blijft, is het realistisch? Verder artikel 25 over spreektermijnen. Wat D66 betreft vinden we spreektijden eigenlijk onwenselijk. Ik zag in de stukken dat we dit gaan evalueren over een half jaar. Mijn vraag is of het de bedoeling is dat we het komende half jaar al met spreektijden gaan werken. Of dat gewoon is opgenomen dat de mogelijkheid er is. Nu heb ik het niet over bijzondere vergaderingen als de begroting, maar over de reguliere raadsvergaderingen. Bijlage 3 ga ik nu naartoe. De verordening raadscommissies. In artikel 10 staat iets over de presentielijst dat die getekend moet worden. Lijkt me logisch. Alleen we kunnen ook tussentijds wisselen. Er mogen maximaal twee raadsleden van één fractie tegelijk aanwezig zijn. De mogelijkheid hebben we met verschillende onderwerpen dat we met 3-4 personen, niet op hetzelfde moment, maar tussentijds wisselen. Hoe gaat het dan met de presentielijst? Meer een praktische vraag. En artikel 11 staat dat er een quorum is van 10. Ik neem aan dat het 9 politieke partijen zijn en 1 voorzitter, dat het getal 10 oplevert. Nu bezoek ik zelf regelmatig de raadswerkgroep Mensen en Maatschappij. En daar zijn we lang niet altijd met 10 mensen aanwezig. En nu snap ik dat een raadswerkgroep totaal wat anders is dan een commissie. Maar ik maak me wel zorgen dat aantal misschien niet altijd gehaald wordt. En hoe dan verder? Het voelt namelijk een beetje als een opkomstplicht. Zeker voor de kleine fracties. Als je er niet bent als fractie en je hebt op dat moment even geen vervanger, dan kan direct die hele vergadering niet doorgaan. En dan komen misschien qua besluitvorming in de problemen. Dus daar maak ik me zorgen over. Artikel 12. Ik zie een behoorlijk grote rol voor de portefeuillehouder. Eerst zie ik in de werkwijze dat de voorzitter een inleiding op het stuk geeft. En dan geeft de portefeuillehouder ook nog eens reflectie op het stuk. Dan vindt er een debat tussen de commissieleden plaats. En vervolgens vat de portefeuillehouder het weer samen. Heb ik dit goed begrepen dat dit de werkwijze is? Want ik vind dat weinig dynamisch. En ik vind eigenlijk dat in de oplegger van het stuk zijn we nu gewend dat er eigenlijk een oplegger op ligt waar heel duidelijk in staat wat het doel is van het voorstel. Dus die inleiding tot 2 keer toe door de commissievoorzitter en de portefeuillehouder voelt voor mij een beetje dubbel. Of heb ik iets verkeerd begrepen? Dat kan natuurlijk ook heel goed. En ik zou het eigenlijk wel persoonlijk heel plezierig vinden om met de portefeuillehouder in debat te kunnen. Dat er veel interactie plaats is. Maar zoals ik het hier nu zie in de betreffende artikel 12, lijkt het een beetje of de portefeuillehouder een inleiding geeft, niet deelneemt aan het debat en vervolgens aan het eind de conclusie trekt. Ik zou liever een volwaardig debat met de portefeuillehouder willen. Maar dus dat is ook eigenlijk een vraag aan mijn mederaadsleden. Hoe zien jullie de rol van de portefeuillehouder? Dat waren mijn... Artikel 13. Hoe stemmen we? We moeten als commissie een advies geven of een stuk naar de raad kan. Ja of nee, of dat er nog aanpassingen zijn. Er staat ergens in de verordening dat we niet stemmen. Maar hoe vindt het besluit plaats? Is het de conclusie die de commissievoorzitter trekt? Of stemmen we? En als we stemmen, en we zijn met 10 man qua quorum. Wat dan als het 5-5 is? Is de voorzitter, heeft hij dan de doorslaggevende stem? Ik vraag me af hoe dat procedureel gaat. Verder zag ik in het raadsbesluit staan over het benoemen van steunfractieleden die niet op de kieslijst staan. Ik heb begrepen dat het ook in de evaluatie wordt meegenomen. Maar ik wil even zeker weten of ik het goed heb begrepen dat het komende half jaar dus niet mogelijk is dat we steunfractie die niet op de kieslijst benoemen. Of ik dat goed heb begrepen. Dat waren mijn vragen. Dank u wel.
De heer Smits.
Voorzitter, dank u wel. Daar gaan we dan. We hebben er lang over gedebatteerd. Veel standpunten uitgewisseld. De ene fractie was er mogelijk wat enthousiaster over dan de andere. Maar we hebben besloten en toen hebben we gezegd, nou verdient het nog nadere uitwerking. En die nadere uitwerking die ligt er nu. En mevrouw Stratmeijer die heeft direct al een hele reeks aan vragen. Ik denk dat we, wat zo mooi op in het stuk staat, van het gewijzigde vergadermodel staat er, is niet in beton gegoten, maar het is een startpunt. En het punt is denk ik van, hebben we nu voldoende informatie tot ons genomen om dat startpunt ook feitelijk te kunnen nemen. En vanaf dat startpunt dan gaan we leren ja, hoe het werkt en welke aanpassingen noodzakelijk zijn. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met ja, toch een sprong in het diepe. We nemen die sprong met elkaar. De een die is daar nogmaals wat stoutmoediger in dan en de ander is wellicht wat behoudender. Maar we hebben als raad gekozen en nou gaan we het doen. We hebben meegewerkt aan de voorbereiding van de stukken zoals ze nu voorliggen. Wij vinden ook, nu het besluit genomen is, nou moeten we die stap gaan zetten. Het ook feitelijk gaan doen. We zijn ook heel benieuwd van hoe zal dat dan lopen in de praktijk. En daarop aanhakende zijn wij eigenlijk van mening dat evalueren na een half jaar, dat misschien een beetje aan de late kant is. En wij zouden eigenlijk willen voorstellen om na 2 volledige rondes, dus agendacommissie, commissie 1, commissie 2, raadsvergadering en dan nog een keer zo'n ronde, om dan eens even te kijken van zijn er wellicht punten die zijn opgevallen en waarvan we zeggen, nou dat is eigenlijk wel logisch om dat bij te stellen en niet een half jaar te wachten. En dan kunnen we ook een hele hoop van die vragen, zoals mevrouw Stratmeijer ze zojuist heeft geformuleerd en misschien gaandeweg duiken er nog andere vragen op. Maar dan zouden we moeten zeggen, laten we daar niet te lang over doen. Maar na 2 volledige rondes eens moeten kijken van wat zijn nou de leereffecten. Waar kunnen we ons voordeel mee doen op weg naar de toekomst. Dat is een pleidooi, voorzitter, die wij zouden willen maken. En verder zeggen we, nou ja, hier staan we. Dit zijn de stukken. Laten we het maar gaan doen. Want uiteindelijk de proof of the pudding is in de eating en daar gaan we graag aan mee. Dank u wel.
De heer Van der Born, namens de ChristenUnie.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, om te beginnen zal ik me aansluiten bij de mooie woorden van de heer Smits. Daarin kan ik mij helemaal herkennen. De vragen van D66, denk ik dat inderdaad aandachtspunten moeten zijn voor de komende periode. En als het eenvoudig bijgestuurd kan worden, moeten we dat zeker niet nalaten. Ik had wat vragen gesteld op papier en dat waren vooral redactionele zaken. Ik zie ze helaas niet terug in het stuk zoals dat nu voor ligt. Want ja, dat zijn een aantal zulke kleine dingen dat niet de moeite waard is om het hier allemaal te noemen. Maar dat kan er voor de volgende keer wel helder zijn, denk ik, als iemand dan zegt van nou, dat moet je echt niet doen. Er zijn eigenlijk 2 punten die ik wel wil benoemen. En die eigenlijk dus nu al zou willen toevoegen of wijzigen in het stuk. En dat is bij, er is niet helemaal een onderdeel beraadslagingen, maar wel spreektijden. Punt 23. Daar staat dan dat de raadsleden spreken tot de voorzitter vanaf hun zitplaats. Ik zou eigenlijk vooral eens duidelijkheid willen toevoegen dat de discussie altijd loopt via de voorzitter. Die discipline dreigt toch een beetje weg te zakken en het is goed om dat nog eens een keertje goed tegen elkaar te zeggen en hier vast te leggen. Dus dat zou 1 wijziging zijn wat mij betreft. En over de spreektijden, nou, het is al even genoemd, maar die punten 2 en 3 in artikel 25 die schuren met elkaar. Is het nou het presidium wat bepaalt of de spreektijden zijn of een raadslid of zo? Ik kan me voorstellen dat in 1 artikel samen te vatten en dan heb je het eigenlijk helder of dat een raadslid of het presidium kan voorstellen om spreektijden in te stellen. En voor mij persoonlijk hoeft dat helemaal niet, maar ook dat is besproken en besloten. Maar laten we dan ook helder formuleren waar die bevoegdheid ligt. Tot zover, meneer voorzitter.
Dank u wel. Dit was de eerste termijn. De heer Middendorp.
Ja, naar aanleiding van de vraag van mevrouw Stratmeijer. Het kan theoretisch zo zijn dat er kleine fracties zijn met weinig steunfractieleden die om welke reden dan ook niet deel kunnen nemen aan een commissie. En er dan dus ook niet meer reserves zijn, om het zo maar eens te zeggen. En het dus kan zijn dat die fracties niet kunnen deelnemen aan commissievergaderingen. En dan komt dus een beetje die angel van de kieslijst om de hoek. Wat is de meerwaarde van het vasthouden aan het staan op een kieslijst? Dat is dan even de vraag die ik heb.
Ja, u mag interrumperen als dat... Mevrouw Magielsen.
Nou ja, dank u wel, voorzitter. Ik zat er straks al een beetje te aarzelen, want het is eigenlijk een debat van de raad onderling. En er is niet een portefeuillehouder die dadelijk alle vragen gaat beantwoorden. Dus ik zat al te twijfelen na de woorden van mevrouw Stratmeijer, gaan we eerst over haar vragen praten en daarna over de woorden van de heer Smits enzovoort. Maar geldt het dan als interruptie op de heer Middendorp of mag ik ook andere dingen meenemen?
U mag van mij zelfs nu beginnen aan uw eerste termijn, dan bent u alleen wat laat met aanmelden. Maar dan mevrouw Lubbers en u gaan nog gewoon met de eerste termijn. Maar ik zou het op zich inderdaad prettig vinden als er iets van een debat ontstaat, maar daar kan ik niet met de...
Ja, daar zocht ik even naar.
Ja, ik heb één hamer.
Nee, maar daar zocht ik even naar. Ik wil best via u praten.
Maar ik kijk wel aan wie aan het woord is of ik zeg even korte naam. En ik ga een goed debat niet verstoren zolang u maar via mij communiceert en niet
helemaal
zegt
goed.
U mevrouw die en die. U weet er helemaal niks van. Voorzitter, ik heb de indruk dat u geachte raadslid... Nou, zo gaat het dan.
Oké, dank u wel, voorzitter. Nou, er werd er straks geopperd. Ik ben eventjes gewoon van boven naar beneden, want ik zit simpel in elkaar. En dacht van, nou, mevrouw Stratmeijer begon over de eindtijd. Is dat realistisch? Ja, dat gaan we natuurlijk. De proof of the pudding is in the eating. We gaan het meemaken. Maar wij zelf denk ik, het is als we het debat in de commissie hebben, dan zou wellicht de raadsvergadering ook wat korter kunnen zijn. En is het een goed streven, want we hebben tegen elkaar ook gezegd, de nazit is ook belangrijk. Met of zonder bitterballen, maakt me niet zoveel uit. Maar de nazit is ook belangrijk. Dus als we op 10:30 koersen, dan hebben we nog tijd om even met elkaar na te babbelen. Dus ik denk, is het realistisch? Weet ik niet. Maar ik vind het wel een heel goed streven om de eindtijd op 10:30 te hebben. En ik denk, u begon ook over, er werd geopperd... Praat via de voorzitter. Er werd geopperd over die presentielijsten. Ik denk dat dat iets simpels is wat zich wel vanzelf uitwijst. Je begint aan een commissie over het onderwerp met de woordvoerders die er op dat moment wat over willen discussiëren. Nou, die tekenen de presentielijst. Als er halverwege de avond een wisseling is omdat er andere specialisten uit de fractie meepraten... Nou, dan tekenen die op dat moment de presentielijst. Lijkt mij vrij simpel. Ja, dat quorum, dat moeten we gaan ervaren. Van gaan we daar in de problemen komen? Er zijn natuurlijk ook grotere fracties dan alleen een eenmansfractie. Dus ik verwacht dat het wel los zal lopen. Dat we wel een quorum kunnen halen. En het debat met de portefeuillehouder werd ook geopperd. Ik denk dat dat juist hartstikke goed is in een commissie. Dat raadsleden de portefeuillehouder kunnen bevragen over van alles. En volgens mij, er werd straks ook geroepen van 2 keer een inleiding op een onderwerp. Volgens mij is het alleen maar de voorzitter van de commissie. Zo heb ik het begrepen in ieder geval. De voorzitter van de commissie die kort inleidt, we gaan het hierover hebben. En zo zijn de spelregels als die er zijn. En dan geeft de portefeuillehouder een korte inleiding. En dat was ook iets wat uit onze eigen raad kwam. Ik zou het prettig vinden als de portefeuillehouder een korte introductie gaf. Dat was u volgens mij, de heer Elkema, die daarom vroeg. Dus volgens mij hebben we geprobeerd dat in de commissie te doen. En dan was er ook nog een vraag, hoe stemmen we in de commissie? Volgens mij stemmen we alleen maar over, is het besproken stuk nu genoeg om naar de raad te gaan voor verdere bespreking, of hebben we meer tijd nodig? Nou, dan peil je volgens mij, maar het is geen stemming, maar het is gewoon peilen van mensen, hoe vinden jullie dat? Tenminste, zo heb ik het altijd begrepen. Dus ik hoor graag anderen daarover.
Ja, er zijn twee, de heer Elkema als interruptie en mevrouw Lubbers, weet ik niet. Oh, er zijn meer. De heer Elkema.
Ja, eerste termijn, interruptie. Kijk, the proof of the pudding. Nee, gaan we niet doen. Ik wil me wel aansluiten bij de woorden van de heer Smits. We vinden ook gewoon dat je aan de slag moet gaan. En daar ga je allerlei dingen tegenkomen. Als het om tijden gaat van een vergadering, ja, ik denk wel eens, het zou ons zelf heel goed doen als we iets korter zouden vergaderen. Dan zijn we scherp, dan zijn we fris. En op een gegeven moment draaien we ook wel eens wat te lang in rondjes. En dat heeft te maken met ons gedrag. En dat is eigenlijk wat ik als laatste zou willen noemen. En dat is niet naar iemand wijzen, dat is gewoon naar onszelf. Laten we ook nog eens een keer goed nadenken voor onszelf, van met welk gedrag zitten we hier? Zowel verbaal als non-verbaal. En ik zou dat ook nog wel eens een goed gesprek, misschien wel met een bitterbal, waard vinden. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Nieman, als mogelijk nu eerst als interruptie.
Ja, ik wil gaan reageren op de heer Middendorp en de heer Smits. Ik steun het voorstel van de heer Middendorp, want ik heb de gemeentewet er nog even op nagekeken. Er is niets op tegen om ook mensen die niet op een kieslijst hebben gestaan, om in een commissie op te nemen. En wij zitten eigenlijk, we hebben hetzelfde voorstel ook al een keer gedaan, omdat wij ook op termijn waarschijnlijk hetzelfde probleem krijgen. Dus dat steun ik. En voor wat betreft de heer Smits, de evaluatie. Wij zijn geen tegenstander van een evaluatie eerder dan een half jaar. Omdat ik denk dat het een lopend proces is en ook lopend het proces moet kunnen evalueren.
Oké, helder. Mevrouw Magielsen was nog aan het woord, maar mevrouw Lubbers had een aanvulling op mevrouw Magielsen. Tenminste, is mijn interpretatie.
Ja, klopt. Want u vroeg van, nou, we kunnen met elkaar in debat gaan. En ik zat met hetzelfde dilemma als mevrouw Magielsen. Van, zal ik alvast reageren op mevrouw Stratmaier? Of moet ik wachten? Dus, maar u heeft al de aftrap gegeven. Dus dan vul ik nog een beetje aan. Want D66 had het over spreektermijnen. Dat ze dat onwenselijk vonden. We hebben het daar ook wel over gehad in de commissie van, nou, laten we het eerst maar niet doen. Laten we eerst maar eens gaan zien hoe het allemaal gaat. Wat de heer Smits ook zei. We hebben hiervoor gekozen, dus we gaan ervoor. En bij de evaluatie over 6 maanden, waar ik toch wel ook wel aan vast zou willen houden, kun je altijd kijken van, moeten we wel of niet spreektijden invoeren. Dus vooralsnog houden we het gewoon zo als het is.
De heer Elkema.
Ja, toch even een vraag, want wat zou er op tegen zijn om na een iets kortere termijn toch eens eventjes weer te kijken van, hey, moeten we niet iets bijstellen om het onszelf makkelijker te maken? Als we dan toch met die onbevangenheid hier in gaan induiken met elkaar, dan zou dat toch alleen maar goed zijn?
Mevrouw Lubbers.
Ben ik met u eens hoor, maar je kan best na 2 maanden en na 6 maanden gaan evalueren. Want je kunt de korte termijn veranderingen kan je na 2 maanden wel evalueren. Dat is prima, want er zijn kleine dingen die misschien aanpassing behoeven.
Volgens mij zegt u allemaal hetzelfde.
Ja.
U bedoelt allemaal hetzelfde, dus ja. Dit komt goed.
Maar we hebben ook, en dan kom ik eventjes ook op wat de heer Middendorp zei over de kieslijst, dat steunfractieleden niet op de kieslijst hoeven te staan. Dat was best wel een zwaar punt. We hebben het ook in de commissies daarover gehad. Op het moment geldt die regel nog wel. En we hebben ook gezegd, we hebben ook in die commissie best een discussie gehad van, ja, wat doen we? Gaan we dat veranderen of niet? Toen is gezegd, nou, laat alle fracties daar voor zich eens over nadenken. En bespreek het eens in je fractie. En dan kunnen we altijd bij de evaluatie kijken van we gaan het anders doen. Maar niet op korte termijn een besluit nemen waar je later misschien spijt van krijgt.
De heer Middendorp heeft hier een vraag over.
Nou, dan even een vraag aan mevrouw Lubbers. Waarom zouden we daar spijt van krijgen? En ik kan me voorstellen dat u dan aangeeft van het is niet democratisch, want de mensen die hebben niet deelgenomen aan de verkiezingen. Tegelijkertijd is het nog veel minder democratisch als een politieke partij in zijn geheel niet deel kan nemen aan een commissievergadering. Dus ik zie de meerwaarde niet om vast te houden aan het standpunt. Kunt u mij dat uitleggen?
Mevrouw Lubbers.
Het kan ook gevaren opleveren. Stel dat iemand belangen heeft. Iemand wil iets gaan bouwen. En die zegt, oh, dan ga ik even lid worden van een politieke partij en dan laat ik me in een commissie benoemen. Daar moet je ook even goed over nadenken. Dat was ook mijn bezwaar. Je weet niet de achtergronden waarom iemand lid wil worden van een commissie. Dus het zijn verschillende methoden waar je aan moet denken.
Eerst even de heer Middendorp, dan de heer Nieman.
Ja, ik vraag me af waar deze angst vandaan komt. Want het is toch altijd nog de fractie die bepaalt wie namens de fractie in een commissie zit. En kunt u voorbeelden noemen waar u deze angst op stoelt? Want ik vind het een beetje een gezocht argument.
Ik vind dat geen gezocht argument en ik ga absoluut geen voorbeelden noemen. Dat ga ik hier niet in een raadzaal doen. Het is iets wat ik mee heb gekregen van andere gemeenteraden. En ik heb dat gewoon ook in die werkgroep ingebracht en ik breng dat hier ook in. Er moet gewoon goed over nagedacht worden. En als uiteindelijk iedereen zegt we doen het, prima. Maar denk er in elk geval goed over na.
Punt is helder. De heer Van der Born, een interruptie.
Ja, ik wil er toch even op aansluiten, want dan in de sfeer van het debat. In de praktijk gebeurt het al dat mensen lid worden van een politieke partij om ook via de onofficiële steunfractie hun mening te geven. Tegelijkertijd is het hier in de Raad al een hele goede gewoonte om niets te zeggen als je belangen hebt in een bepaald punt. En dat zal in die commissie net zo gelden. Dus ik vind dat geen steekhoudend argument. En ik ben eens met de heer Middendorp dat we, zeker als kleine fractie, maar ook andere fracties kunnen daar tegenaan lopen, de ruimte moeten hebben om mensen die je vertrouwt te laten benoemen in een commissie. En ik zou dat eigenlijk gelijk wel willen regelen.
De heer Van Gelder.
Ja, ik had ook een aanvulling op richting mevrouw.
Lubbers.
Mevrouw Lubbers, ja. Uiteraard. Volgens mij is het ook een tool om meer kennis in je raad te krijgen. Wij hebben heel veel mensen in onze omgeving die over bepaalde punten heel veel verstand, expertise hebben om ons te helpen. Dus wij zouden het ongelooflijk interessant vinden om mensen van de kieslijst te halen die ons kunnen ondersteunen.
U zegt nu mensen van de kieslijst te halen om u te ondersteunen?
Ja.
Ja, dat is precies het punt wat wij zo graag willen houden. Dat... Oh. Dank u wel voor de support.
Oké. Nou ja, daar heb ik ook mijn airtime gehad.
Ja,
dank u wel voor
het. Nee, maar ik snap best wel het probleem van de kleine fracties. Maar tegelijkertijd hebben alle fracties een kieslijst. En daar staan tussen de 15 tot 25 personen op. Het lijkt ons raar dat daar niemand van te benaderen is om commissielid te worden. Wij als fractie willen er graag nog over nadenken en niet nu al dat besluit daarover nemen, maar pas over 6 maanden.
De heer Middendorp, en dan denk ik dat we deze discussie redelijk uitputtend hebben besproken. De heer Middendorp.
Kijk, mevrouw Lubbers, die kan zich het niet voorstellen, maar als ik u aangeef dat dat toch werkelijk het feit is, en wilt u dan een politieke partij, dat hoeft niet eens die van mij te zijn, althans die kans is best groot dat het wel zo is, 6 maanden lang, als het eens een keer niet mee zit, uitsluiten van deelname aan een commissievergadering, waarna u in de evaluatie, dat is achteraf toch wel vervelend gebleken, misschien moeten we het regelen. Dat is toch volstrekt ondemocratisch?
Ja, u gaat nu denk ik uit van een hypothetisch geval.
Okay. Maar de discussie brandt los. U vindt hem schijnbaar buitengewoon interessant, want ik zie allemaal vingers. De heer Van der Born over deze discussie. Dan mevrouw Cardol, dan mevrouw Margielsen.
Ja, het vaststellen van de kieslijst is een momentopname op dat ogenblik. Daarna hebben we een periode van 4 jaar waarin nieuwe mensen zich aandienen die mee willen denken, mee willen draaien. En die ook soms een expertise inbrengen die je van harte wil gebruiken. En die dus prima in zo'n commissie, want zo'n commissie hoef je natuurlijk ook niet voor die 4 jaar vast te leggen. Dus het is raar eigenlijk om een kieslijst te gebruiken als een momentopname om vervolgens de deur dicht te gooien. En daar heb ik bezwaar tegen.
Mevrouw Cardol. Ik had van tevoren het...
U had helemaal gelijk, ik let er niet helemaal op. En de mandarijn is ook al erg lekker. Ja, ik vind het toch... Waar ik vooral moeite mee heb, is dat het nu een beetje alle pijlen op mevrouw Lubbers is. Terwijl er toch echt meer mensen zijn die eens zijn met het feit dat we in eerste instantie alleen beëdigd steunfractieleden in de commissies benoemen. Ik denk dat in eerste instantie verstandig is. En ik snap het probleem van de kleine fracties. En het zijn niet alleen kleine fracties die een probleem hebben, maar ook grotere fracties die een probleem hebben. Want wij hebben ook gewoon een probleem. Maar toch wil ik graag vasthouden in eerste instantie aan alleen beëdigd steunfractieleden.
De grootste fractie, mevrouw Magielsen.
Ja, ik probeerde een paar keer... Dank u wel, voorzitter. Ik probeerde een paar keer te interrumperen, omdat ik merk dat als we met elkaar in debat gaan, we rechtstreeks op elkaar praten en niet meer via u. En dat vond ik jammer, dat merkte ik op. Dus daar wilde ik op interrumperen. Tegelijkertijd maak ik dan nu van deze spreektijd wel even gebruik om over het onderwerp nog wat te zeggen. We beginnen stoutmoedig, dat woord viel er straks, aan deze nieuwe vergaderstructuur. En ik vind dat we stoutmoedig kunnen zijn, maar wel enigszins behoedzaam. Dus zoals het nu is met alleen raadsleden en beëdigde steunfractieleden, vind ik voor het eerste half jaar echt voldoende. En dan zouden we in de evaluatie kunnen kijken, gaat dit betekenen dat er partijen in de problemen komen? Halen we de presentie niet? Lopen er dingen mis? Natuurlijk moeten we er dan over hebben, maar nog niet in eerste termijn.
Ik denk dat we deze discussie nu kunnen afronden, want het gevaar op herhaling en de rondjes die de heer Elkema heeft opgemerkt, is nu heel groot wanneer we weer opnieuw gaan beginnen.
Ja, want ik wou inderdaad net een ordevoorstel doen dat u de hamer, in wat voor vorm dan ook, tot ons laat komen.
Nou, dat doe ik eigenlijk als een soort tor best graag zo. De heer Middendorp, als het niet meer gaat om de heer Middendorp.
Nee, ik heb een procesvraag. Omdat dit natuurlijk onze eigen regels zijn die we hier vaststellen. Als we deze aangepast willen zien, gaat dat dan zoals altijd met een amendement?
Als je besluit, op ieder besluit kan geamendeerd worden, staat in de gemeentewet.
Ja, is dat ook formeel nu?
Ieder besluit, als wij een besluit nemen, en er wordt volgens mij een besluit gevraagd. Textuele wijzigingen die worden. Maar dit, ik voel wel aan waar het dan om gaat, over dit principe. Dat is meer dan een textuele wijziging, denk ik. Dat is een amendement. Textuele wijzigingen neemt de Griffie gewoon mee. De tweede termijn.
Voorzitter, een vraagje tussendoor. U zegt net, het is meer dan een textuele wijziging.
Dit wel, ja.
En toch een amendement?
Ja.
Moet je dat niet moveren?
Motiveren?
Nee, via een motie.
Via een motie dan roep je het college op, maar het college is hier niet echt partij. Via motie zou u ook de andere raadsleden kunnen oproepen, maar dat is niet effectief. Dan krijgen we dezelfde discussie. Dus ik stel voor dat we echt een tekstwijziging doen en dan heet het een amendement. Mm-hmm. En daarover beslissen. Maar we kunnen ook zeggen van we gaan het naar 2 maanden, want de heer Smit zegt, laten we zodra we 2 ronden hebben gedaan, laten we het dan evalueren en de knelpunten. Wie dat ook. De heer, mevrouw Stratmeijer. En dan ga ik naar de tweede termijn. Wie mag ik opschrijven voor de tweede termijn? Dan hebben we denk ik een aantal discussies gehad. Mevrouw Stratmeijer, tweede termijn. Het liefst met microfoon.
Bedankt, voorzitter. Het is mij nog steeds niet duidelijk hoe we besluiten hoe een agendapunt in de commissie al dan niet naar de raad gaat.
Mevrouw Magielsen heeft daar het een en ander over gezegd. En ik zou mevrouw Magielsen en mevrouw Lubbers willen vragen om hun betoog te verduidelijken, als het in eerste instantie nog niet duidelijk was. Er wordt gewezen naar mevrouw Lubbers. Mevrouw Lubbers.
Ja, we knikten naar elkaar.
Ik zal een voorbeeld geven. We hebben nu wel eens, dan is er op de bespreekagenda een punt wat we bespreken. En dan zegt de voorzitter wel eens, kunnen we hier misschien nu gelijk over gaan stemmen? En dan is er één partij die zegt, nee, dat willen wij niet. Zo zal dat ook een beetje in de commissievergadering gaan. De voorzitter, de commissievoorzitter, die stemt eventjes af met alle fracties. Van, hebben we dit agendapunt goed besproken? Kan het als beslispunt door naar de raadsvergadering? Of wil iemand anders daar wat anders mee doen? En dan, als er één fractie is die zegt, nee, wij vinden het nog niet voldragen, dan gaat het weer terug. We gaan dus niet stemmen, maar het is even inventariseren. Net als de voorzitter nu vaak ook wel eens doet.
De heer Van Os.
Ja, met het risico de derde woordvoerder op dit onderwerp. Artikel 13.
In het reglement van orde, er is maar één woordvoerder.
Ja.
Er zijn nu even drie verschillende vragen.
Nee, maar artikel 13, advies geen stemmingen. En lid 3, in een vergadering vinden geen stemmingen plaats, met uitzondering van stemmingen over geheimhouding en met betrekking tot de orde. Dus er wordt wel degelijk gestemd in de commissie. En dan kun je wel gaan adviezen ophalen en een rondje langs het veld maken. Maar hoe stemmen we? Wat betekent dat voor de stemverhouding? Is dat de helft plus één? Dit is niet de eerste keer dat we deze vraag gesteld hebben. En ik snap de wens van de heer Smit. Joh, laten we een keer van de kant gaan en laten we een keer losgaan. Maar dit is volgens mij een vrij fundamentele vraag. Hoe stemmen we? Wat is de stemverhouding? Vooral als je naar het quorum kijkt. Hele basale vraag hoe wij besluiten nemen volgens mij. En in wat voor vorm en wat voor gremium dan ook?
De heer Wering.
Dank u, voorzitter. Volgens mij ligt hier de fout gewoon in het ene woordje stemming. We gaan niet stemmen in de commissie, maar we bepalen, net als hier in de raad, er wordt er ook niet gestemd. Zoals mevrouw Lubbers ook al zei, er wordt niet gestemd, maar er wordt gekeken. Is het voldragen? Kan het door? Zo niet. Eén fractie zegt niet, dan niet. Dus eigenlijk vindt er geen stemming plaats, maar gewoon even aftasten.
Ja, de heer Van Os, ja, ik weet nu dat u zegt, er staat het woord stemming in, bijvoorbeeld stemmen voor geheimhouding. Dat staat erin. En om geheimhouding te kunnen stemmen, moet je stemmen. Want dat is nou eenmaal wat de gemeentewet zegt. De heer Pieters.
Ja, volgens mij is zoals wij inderdaad zitten in de stem staan, dan hebben we de volgende vergadering weer stem. En ik denk dat we dit gewoon moeten aanhouden, want je zit met een quorum, er wordt net gezegd, als er 12 mensen zijn, we zijn hier vanavond ook met 22, en als er 11 voorstemmen en er stemmen 11 tegen, dan staken gewoon een stem. Dat is volgens mij gewoon staand beleid.
Ik probeer nu heel even als onafhankelijk voorzitter op te treden. De bedoeling was dat alleen bij unanimiteit besluiten genomen wordt. Als er geen unanimiteit is, dan kun je het besluit niet nemen. Het staat er niet hoor, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar dat is de uitleg die ik van mevrouw Lubbers heb gehoord.
Als die uitleg bij mij is prima, als die uitleg voor iedereen duidelijk is. En als dat zo is, dan is dat de werkelijkheid. En ik vind het een hele boeiende discussie. Maar ik denk dat we nog een heleboel dingen tegenkomen de eerste paar maanden. En ik denk dat we net met meerderheid wel hebben mogen constateren dat het misschien wel verstandig is om geen 6 maanden te wachten, maar naar 2 vergaderrondjes toch te kijken of er nog knelpunten zitten die we direct moeten aanpassen.
Goed. Mevrouw Strandmeijer, nog steeds. U hebt uw punt gemaakt. Dan hebben we nu 2 termijnen het gehad over de nieuwe reglementen. Afgesproken is dat een groepje nog gaat kijken naar de vragen en daar antwoorden op geeft. Er zijn ook al, denk ik, een aantal dingen duidelijk geworden in deze discussie. Dat is dat, dat we naar twee volledige ronden gaan kijken. Daar zegt eigenlijk iedereen, daar hebben we helemaal geen moeite mee. Niet dat je na twee keer de hele stelsel herziet, maar wel aanvullingen of verbeteringen. Daar was iedereen het over eens. De twee punten die echt blijven zitten zijn wat mij betreft al dan niet op de kieslijst staan om als beëdigd steunfractielid deel te nemen aan de commissie. Maar toch ook de manier van stemmen en hoe dat geformuleerd is. Dat zijn volgens mij de twee punten die echt in de lucht blijven hangen. En waar wij de volgende keer, als we gaan stemmen hierover, een antwoord op moeten hebben gedikt. Zo zou ik het de eerste termijn en de tweede termijn de behandeling van dit punt willen afsluiten. Als een ieder daarmee eens is, wil ik door naar agenda punt 19. Agenda punt. Agenda punt 19, kredietaanvraag ten behoeve van aansluiting van een recreatieve fietsverbinding, de zogenaamde Hunzeas in Zuid-Laren. Daar hebben we een stukje grond voor nodig. Wie mag ik daar over een eerste termijn het woord geven? Dat is de heer Meerman.
Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben voorafgaand aan de vergadering een technische vraag gesteld over subsidiemogelijkheid bij de provincie Drenthe. We hebben daar een keurig antwoord op gekregen dat dat niet meer mogelijk is. Maar later realiseer ik me of er ook gevraagd is bij de regio Drenthe-Assen. Of Groningen bedoel ik, RGA. Die investeren ook in toeristische fietspaden. En volgens mij de voorgestelde traject voldoet daar uitstekend in. En het lijkt, ja, de vraag aan de wethouder is of ze contact hebben gehad met de RGA.
De heer Wering.
Dank u, voorzitter. Fractie Lego Latinalo is erg enthousiast over dit fietspad. Eigenlijk had in navolging op van de GroenLinks toch ook nog een vraag. Want het college geeft aan, ze houden in de gaten of er subsidiëring mogelijk is vanuit in dit geval de provincie. En ik neem aan nu ook vanuit RGA. Maar stel nu dat dat toch rondkomt en wij geven nu beschikbaarheid over het krediet. Hoe gaat dat dan in zijn vervolg hierop plaatsvinden? Tot zover, voorzitter.
Dat een eerste termijn en daar heeft de heer De Graaf alle antwoorden op.
Ja, voorzitter, taas van de subsidiemogelijkheden is er contact geweest met de provincie. Er is contact geweest ook met de RGA om te kijken of het voldoet aan de criteria. En daar zit een zeker aankopingspunt in. En als derde is het ook onderzocht of het bij recreatieschap Drenthe mogelijkheden bestaan. Daar is een toeristisch recreatief fonds. En daar zal niet het hele bedrag uit bekostigd kunnen worden, maar misschien ook een deel. Dus er zijn mogelijkheden en die worden actief onderzocht op dit moment. Dan had ik een vraag van de heer Wering, maar die heb ik niet helemaal begrepen, moet ik hier zeggen. Het zal aan mij liggen, maar misschien kunt u hem nog één keer herhalen.
Ik zal uiteraard onduidelijk geweest zijn, voorzitter. Waar onze fractie om gaat, er wordt nu gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg en de aankoop van de gronden en de aanleg van het fietspad. Maar stel nu, er komt subsidiëring vrij. Hoe gaat dat dan met het krediet? Dat was eigenlijk de vraag.
De heer De Graaf, krijgen we het geld nog terug als u subsidie krijgt?
Dan gaat het heel goed met het krediet. Want dan hebben we subsidie en die brengen we een mindering op het krediet. En dat betekent dat de kapitaallasten, die op zich trouwens niet zo hoog zijn, dat die dus dan ook lager zullen worden. Maar de subsidie zal dus direct in mindering komen op het krediet.
Geen interruptie. Nee, dan ga ik naar de tweede termijn. Als er geen tweede termijn is, dan wil ik aan u vragen, kunnen we nu al stemmen? Ik inventariseer dat en ik zie dat er helemaal niemand bezwaar heeft om nu te stemmen. Vraag ik aan u, wie wilde nog een stemverklaring afleggen? Als dat niet zo is, dan kunnen we gaan stemmen over het stukje grond aankopen en de kapitaallasten in de begroting verwerken. Ter behoeve van aansluiting van een recreatieve fietsverbinding Hunze-As-Zuid-Laren. En daar is unanimiteit over. Dan zal ik nou tot mijn spijt moeten zeggen dat ik toe ben aan agenda punt 20. En dat is de sluiting. En rest mij niets anders dan u een hele prettige avond toe te wensen.